Een enkele mededeling, gemeente. Vanmiddag is er een aangepaste kerkdienst in de Nederlandse Hervormde Kerk van Sommelsdijk. Het begint om 3:15, waarin dominee Den Toom zal voorgaan. En vandaag is de collecte voor de kerk. En volgende week zondag is de collecte ook voor de kerk. En de tweede collecte is dan voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 147, het tweede en het derde vers. Hij heelt gebrokenen van harte en zeer groot is onze Heer vol krachten. 147, 2 en 3. Luisteren wij nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit Johannes 9, de eerste 12 versen. Johannes 9, de versen 1 tot en met 12. En na de schriftlezing zingen we Psalm 136, het 4e vers. Looft Gods macht, die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. En voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende, spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen van de blinde. En zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt, uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. De geburen dan en die bij hem, die hem tevoren gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is deze niet die zat en bedelde? Anderen zeiden: Hij is het. En anderen: Hij is hem gelijk. Hij zeide: Ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide: Een mens, genaamd Jezus, maakte slijk en bestreek mijn ogen en zeide tot mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Zij dan zeiden tot hem: Waar is die? Hij zeide: Ik weet het niet.
Thank you.
Met in onze lezing van het 9e hoofdstuk van het Johannesevangelie zijn we vanmorgen toegekomen aan het gedeelte dat met vers 6 begint. En ik lees u de tekst, althans ik heb u de tekst al gelezen. Vers 6 tot en met vers 12. Dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel. En dan tot en met het 12e vers. Wij willen eerst de Heer om zijn zegen bidden. En dan willen wij in onze gebeden ook vanmorgen weer voorbeden doen. Zuster Born, Trui Born uit de Hobbemastraat is in de afgelopen week gevallen en heeft haar heup gebroken en is in het ziekenhuis opgenomen en daar inmiddels geopereerd. Morgen moet zuster Ali Knapen uit de Lijsterbes weg naar het ziekenhuis naar Dijkzicht in Rotterdam om daar dinsdag een operatie te ondergaan. Broeder en zuster Damis en Leni Vroegende, wij van het Korte Weegje zijn in de afgelopen dagen 35 jaar getrouwd geweest. En verder zuster Corrie Stolk uiteraard, die ja, niet achteruit gaat. Dankbaar mag zijn voor wat de Heer tot nog toe geeft, maar we weten dat ze toch ernstig ziek is. Laten we samen bidden. Wij willen samen uw heilige naam danken, Heere, aan de morgen van deze dag dat u ons hier brengt. En dat we daartoe alle de gelegenheid hebben. Niet allen die vanmorgen meeleven, hebben die gelegenheid om naar de kerk te gaan, dat is zo. Maar wij hier in dit kerkgebouw wel. En anderen hebben dan toch de mogelijkheid om ook nog weer met ons verbonden mee te luisteren naar de prediking van het evangelie. Wel, Heere, voor al die zegeningen die daar in openbaar komen en die daar achter liggen, zeggen wij uw grote naam ootmoedig dank. Het is veel meer dan we verdiend hebben. Laten we dat ook beleven en beleiden mogen. Als we inderdaad kregen wat we verdiend hebben, dan zag het er voor ons al een heel anders uit. Heren, behalve dat er dan nog veel meer tegenspoeden en zorgen en moeite in ons leven zouden zijn, zou u ons ook uw heilige evangelie moeten onthouden. Want als we ergens geen recht meer op hebben, dan is dat op uw woord, op uw roepstem. We hebben u de rug toegekeerd. We hebben naar uw stem niet geluisterd. En hoe lang is dat al in ons leven? En hoe vaak hebt u daar al de bewijzen van gehad? En hoe menigmaal hebben wij door onze houding u al gekrenkt en bedroefd? Als u het zo welmenend tot ons zei, wend u tot mij en wordt behouden. Waarom zoudt ge sterven? En we gingen toch onze eigen gang en we wenden ons niet naar u. En we deden net alsof wat u te zeggen had van geen waarde was. Heren, hoe lang is dat al in ons leven het geval en hoe vaak hebben we dat al gedaan? En als degenen die u kennen terugkijken op hun leven, dan zullen ze ook moeten zeggen voordat ze van uw genade ontvingen, maar helaas ook nadat ze genade hebben leren kennen in beginsel, is er nog zoveel dat van u niet weten wil en zich aan u niet onderwerpen wil. Heren, als wij kregen wat wij verdiend hebben, dan was het evangelie wel het laatste wat we zouden ontvangen. En toch geeft u het ons nog, Heren, u doet niet met ons naar onze zonden. U zoekt ons nog op, u komt nog tot ons. En nu alweer roept u ons tot bekering en tot geloof. En nu alweer biedt u aan dat u in de Heer Jezus Christus voor ons ook een zaligmaker wilt zijn. En dat Hij, die de ogen van de blinden door zijn wondermacht heeft geopend, vandaag nog dezelfde is. Ook gewillig, net als toen, om blinde ogen, geestelijk blinde ogen te openen en mensen ziende te maken. mensen tot behoud te brengen. Heren, wat een wonder. Wat een wonder dat we dan vanmorgen weer mogen luisteren naar uw woord. En dat die boodschap nog weer tot ons komt. Het zou wel de laatste keer kunnen zijn, heren. Dat is ook waar. En daarom zullen we toch moeten luisteren met ontsloten oren en met een opmerkzaam hart. Om te vernemen, werkelijk te vernemen wat gij tot ons te zeggen hebt. Geef ons zo'n hart. Geef ons zulke oren. Geef ons te verstaan wat tot onze vrede dient. En laat niemand de tijd voorbij laten gaan en ongebruikt laten. Laat deze kerkdienst voor ons die waarde hebben en dat gewicht mogen ontvangen. Dat we hier voor uw heilig aangezicht bijeen zijn en dat gij ons wat te zeggen hebt. We bidden van u, Heere, laat uw geest zich dan aan dat woord en aan de verkondiging mogen paren. En laat de geest meekomen in de verkondiging, opdat wat verkondigd zal worden ook werkelijk in overeenstemming zal zijn met de zin en de mening van de Heilige Geest. Dat vanaf de preekstoel niet iets anders verkondigd zal worden dan wat de Heilige Geest gezegd wil hebben. En dat wij in de kerkbank of op onze plaats thuis, misschien wel op ons ziekbed, als we meeluisteren met de gemeente, dat wij dan ook mogen luisteren met een ontsloten hart, waar uw geest zijn werk in doet, zodat er die wisselwerking ontstaat. Door diezelfde, door die ene geest, die in de preekstoel en in de kerkbank werken wil. En die het geven wil dat deze dienst mag dienen tot de komst van uw rijk en tot neerwerping van het rijk van de boze. Zegen ons, Heere, onverdiend. Zegen ons uit en om de verdiensten van Christus. Zegen ons in weerwil van alles wat wij ons waardig gemaakt hebben. En vergeef genadig al onze zonden. Scheld ons dat alles kwijt wat wij hebben misdreven. En wil ons aanzien in Christus uw Zoon en in zijn offer. Dat u, o Heere, immers aanvaard hebt. En waar u een welbehagen in gevonden hebt. En op grond waarvan gij al dat zalig maken, dat verlossend werk wilt verrichten. Denk aan onze zieken. We bidden u voor zuster Born die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En dat op zo hoge leeftijd. Bleek toch nog mogelijk om haar te opereren, heren. En u hebt het ook toen wel gemaakt. En er is alle reden tot dankbaarheid. Heren, laat ze verder herstel mogen vinden. En laat haar oog op u de Heren mogen zijn. U weet wat er ook in haar binnenste omgaat. En u weet wat ze nodig heeft, ook voor haar geestelijke belangen. Denk aan haar en aan haar bejaarde zuster thuis. Wees ze zo samen nabij en goed. Denk ook aan zuster Knapen, die morgen naar het ziekenhuis moet om weer een operatie te ondergaan. Nu de kwaal waar ze een aantal jaren aan geholpen is, weer terug blijkt te zijn gekeerd. En zodat een nieuwe ingreep, en eigenlijk nog eerder dan ze zelf gedacht had, zal moeten plaatsvinden. Heren, het vervult haar hart met zorg. En wie weet ook wat hij of zij te wachten heeft. Maar laat ze haar weg op u de Heere mogen wentelen. En laat ze op u mogen betrouwen, o God. Gij die het een aantal jaren geleden wel gemaakt hebt en doorgeholpen hebt, wilt u het ook nu doen. En kon het zijn, geef mogelijkheden om haar werkelijk te helpen in haar lichamelijke noden. Geef haar ook, en daar kan een mens haar niet bij helpen. Daar kan een dokter of wie dan ook uiteindelijk ook geen raad in verschaffen. Maar u alleen geef haar ook in haar geestelijke nooddruft uw rijke gunst te mogen ervaren. We bidden u dat ook voor Corrie Stolk. Wees ook met haar, heren. We hebben uw naam meer dan eens in verband met haar ziekte genoemd. En we hebben u aangeroepen om u te vragen of gij haar wilt gedenken. En tot nog toe zijn er uw bemoeienissen. Wilt u geven dat dat ook zo bestendig mag blijven. En dat zij heel bijzonder ook ondervinden mag dat u haar in haar geestelijke nooddruft gedenkt en bezoekt en zegent. Heere, zo zijn er zorgen en ook nog ongenoemde. Zo zijn er ziekten, zo heeft de een dit en de ander dat te dragen en te verwerken. Er zijn dingen die we weten van elkaar, er zijn ook dingen die we niet weten van elkaar, die we maar liever ook verborgen houden. Heere, wilt u die alle dingen weet en ziet en kent geven nadat onze behoeften zijn? En laten wij met elkaar, maar ook heel persoonlijk, maar steeds weer die weg tot uw genadetroon gaan. Want daar is hulp. En gij nodigt immers om tot u te gaan met al onze noden en behoeften. We hebben gehoord, we hebben gezongen over het feit dat gij gebrokenen van harte heelt. En dat gij zachtmoedigen staande houdt in hun gevaren. Heere, mogen we dan zo'n gebrokenen van hart en zo'n zachtmoedige zijn. We danken u ook voor het feit dat een echtpaar in de gemeente mocht gedenken dat gij hen zoveel jaren hebt willen sparen in de band van het huwelijk. En dat ze dat met hun kinderen in beperkte kring hebben mogen gedenken. Wees ze verder nabij en wilt u ze genadig verder voor uw rekening nemen, Heere, in alle opzichten. En laat het hun verwachting mogen zijn dat gij hen wilt geleiden en dat gij hen wilt verzorgen. Zegen alles wat op uw zegen wacht. En dan denken we vanmorgen toch ook allereerst weer aan de verkondiging van uw woord over de hele wereld. In allerlei plaatsen en landen. We horen ook geruchten van moeilijkheden binnen kerkverbanden die tot afscheiding, tot scheuring leiden. Dat is in ons land gebeurd, dat gebeurt ergens anders ook, zoals we hebben kunnen lezen. En er is geen ene kerk te goed, of het kan daar ook plaatsvinden. Als mensen in hun standpunten tegen elkaar verharden, en als de liefde gaat ontbreken, en als de waarheid gevaar loopt, Heere, dan zijn er inderdaad allerlei dingen waar de vorst der duisternis ook gebruik van maakt. Dan zijn er ook wel eens dingen die niet anders kunnen, om der waarheid wil. We bidden van u, Heere, bewaar ons voor allerlei kerkelijke rumoer en kerkelijke onrust en verdere verdeeldheid. Bewaar ons bij uw woord, bij de belijdenis der vaderen. En wilt u ons genade geven om getrouw te zijn en om naar uw woord te spreken en naar uw woord te leven en naar uw woord te handelen. Zegen uw woord, Heere, en laat het dwars door alle verwarring die er in de wereld is heen toch zijn vrucht mogen dragen en zijn kracht mogen doen en zijn zegen mogen verspreiden. En laat, hoewel Satan zijn triomfen behaalt, laat toch merken en geef het ons ook te geloven, Heere, met een vast geloof, dat uw zaak uiteindelijk in het eind toch zegen vieren zal. En dat uw werk klaar komt en dat niemand dat kan tegenhouden. En dat geen gebeurtenis of geen persoon en ook geen duivel in staat zal zijn om u van uw plannen af te brengen. En om iemand van degene voor wie de Heere Jezus zijn leven gegeven heeft, uit uw handen te rukken. Gedenk ons allen en vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 146, het eerste, het zesde en het achtste vers. Prijs den Heer met blijde galmen. En het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. En het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht. Weg zat in Jeruzalem, passeerde. En toen hebben de discipelen van die man een vraagpunt, een discussiepunt gemaakt. Jezus wees hen terecht. Jezus kondigde aan dat hij voor die man zou gaan werken, dat hij die man zou gaan helpen. Dat hij de werken Gods in hem zou gaan openbaren. Hebt u intussen wel ontdekt hoezeer deze blinde, deze blindgeborene een beeld van ons allemaal is? Hij was blind geboren. Heel zijn leven heeft hij in duisternis verkeerd. Hij was niet bij machte om iets voor zichzelf, voor zijn genezing te doen. wat hij er ook aan geprobeerd heeft. En welke hulp hij eventueel ook bij anderen gezocht heeft. Het was allemaal vruchteloos en nutteloos. Hier is geen kruid voor gewassen. En in allerlei andere opzichten was die man ook onmachtig. Vandaar dat hij, en dat hebben we gelezen, dat zeggen de buren straks, was dat niet, is dat niet degene die zat en bedelde. Nou, dat was ook het enige wat voor hem overbleef. Wilde hij nog een klein beetje in zijn eigen levensonderhoud voorzien, dan moest hij dat doen door een beroep te doen op de goedgeefsheid, op de barmhartigheid van zijn medemensen. Waarbij we niet moeten denken dat hij de enige in Jeruzalem was die er zo aan toe was. In het evangelie komen we nogal eens een keer blinden tegen. Ze waren er nogal in die tijd. Ze zijn er nogal in zeker die landen daar in het Midden-Oosten. Waar de medische wetenschap nog lang niet zo ontwikkeld is als hier in ons land. En waar allerlei ziekten, infectieziekten de oorzaak waren en nog ook wel zijn van blindheid. Hij was niet de enige, er waren er dus meer in Jeruzalem, er waren er meer in Israël die hun hand moesten ophouden. En de gezonden hadden dus nogal een verplichting naar links en naar rechts en naar die, om daar toch af en toe ook wat te geven. Iedereen zal dat ook niet gedaan hebben. Want niet iedereen heeft een hart vol bewogenheid en meeleven met een ander. Dat is nog zo. Je hebt mensen die graag en gul wat geven als ze de nood van anderen goed zien. En je hebt ook mensen die dan nog hun hoofd afwenden en voorbij lopen en alleen maar in egoïsme aan zichzelf denken. En dat zal deze man natuurlijk ook meegemaakt hebben. Dat als hij om een aalmoes vroeg dat, ja, de een na de ander aan hem voorbij ging. Of misschien hem nog wel het een en ander toevoegde ook, wat niet zo leuk was voor hem. Maar ik zei, hebt u ontdekt dat deze man in heel zijn situatie eigenlijk gelijk is aan ons beeld? Dat hij laat zien hoe het er met ons voor staat. Zelfs toen de Heer Jezus, de zaligmaker, degene die op aarde goddelijke tekenen deed, die ook macht bleek te hebben en dat bewezen had om blinden te schenken het lieflijk licht, om doven het gebruik van hun oren te schenken, om zelfs doden op te wekken. Zelfs toen de Heere Jezus op een meter afstand voor hem stond, zag hij hem niet. Zag hij hem niet? Nou, in geestelijke zin is dat nou met ons allemaal het geval. Wij zijn ook, begrijpt u me goed, wij zijn ook blind op de wereld gekomen. Als geestelijk blinde mensen, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Zo spreekt onze catechismus daarover. En absoluut niet in staat om iets voor onszelf en voor ons geestelijk welzijn te doen. We hebben geloof nodig. Nou, waar haal je het nou vandaan? Dat groeit niet op onze akker. We hebben bekering nodig. Bekeert een mens zichzelf? We hebben wedergeboorte nodig, zo laat het woord van God ons weten. Nou, dat doe je ook al niet zelf. We zijn in geestelijk opzicht blind en we zijn ook nog tot bittere armoede vervallen. En als ons in het evangelie, en we mogen dat horen, we mogen vanmorgen ook weer komen om dat evangelie te horen. Als ons in het evangelie de Heere Jezus als de zaligmaker van zondaren, als de bron van alle heil wordt voorgesteld, als hij ons voorgesteld wordt, als degene die in grote gewilligheid in deze wereld wilde komen en zich in verstaat van vernedering heeft willen begeven van het allereerste begin af en zich wilde laten neerleggen, en daar hebt u zijn vernedering in de kribbe van Bethlehem. Als we van die Heere Jezus horen die tijdens zijn leven op aarde rondgewandeld is in Palestina en die daar goed gedaan heeft en zegen gebracht heeft en die het evangelie verkondigd heeft. Als ons deze zaligmaker in de lijdenstijd met name voorgesteld wordt als degene die het kruis draagt en de schande veracht. En zich uiteindelijk zo diep wil laten vernederen dat hij onder al Gods golven en baren heen wil gaan. Om zo verzoening te doen door te voldoen aan het recht van God dat geschonden is. Als hij zich ervoor overgeeft, omdat hij zich ervoor over heeft. Om zelfs de dood in te gaan en van God verlaten te worden. Ik zeg, als ons die dingen uit het evangelie aangaande de Heer Jezus Christus worden voorgesteld, zoals Paulus aan de Galaten schrijft, als die ons voor de ogen geschilderd worden, dan zien we het niet. Dan zien we het niet. Als we horen, en daar hebt u dan een bijkomend probleem, als we horen dat deze zaligmaker zelf nodigt en dat zijn stem in dat woord van God klinkt, als we horen hoe hij belooft, hoe hij bedreigt, hoe hij ons de waarheid verkondigt, dan horen we het ook nog niet. En van nature gaat elk mens aan hem en aan zijn boodschap, hoe ernstig ook gebracht en hoe welmenend ook doorgegeven, voorbij. Dat is ons probleem. En we hebben er niet eens erg in en we voelen het van nature niet eens als een probleem. Maar het is het natuurlijk wel. Het is alleen maar een extra bewijs van onze blindheid dat we er niet eens erg in hebben. Het is een bewijs van onze aangeboren blindheid. Hebben we nou een tijd gehad dat we het wel gezien hadden en we zijn daarna blind geworden, dan kun je nog uit de herinnering putten en zeggen zo en zo was het vroeger. Maar we hebben die herinnering niet eens. Want toen we op de wereld kwamen, waren we al verloren zondaren. En hebt u dat nou ontdekt? Hebt u dat nu ontdekt in uw leven, dat u op weg bent en dat is uiteindelijk het eindpunt van ons aller leven. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel dat we op weg zijn naar de rechterstoel. En dat God ons daar onder andere ook de vraag zal stellen, en die zal hij niet aan een heiden stellen, en die zal hij niet aan iemand die nooit de kerk van binnen gezien heeft en het evangelie met zijn oren gehoord heeft stellen, maar die zal hij wel aan ons stellen. Wat hebt u nou met mijn evangelie gedaan? En wat hebt u nou met mijn roepstem gedaan? En wat hebt u met mijn geliefde zoon gedaan? Die ik u aangeboden heb. En die voor u verschenen is op de bladzijde van het heilig woord. En die vanaf dat woord tot u gesproken heeft. Wend u tot mij. En wordt behouden. Wat hebt u daarmee gedaan? Heb u dat ontdekt? Heb u dat beseft? Dat dat straks ons allen te wachten staat. Dat we voor de rechterstoel moeten verschijnen. Als je dat gaat beseffen en als je gaat beseffen wat er aan de hand is en wat de zonde met ons gedaan heeft en hoe de zonde ons verblind heeft en machteloos gemaakt heeft en bedelaars van ons gemaakt heeft, dan krijgt de mens toch hulp nodig. En bij wie zul je die hulp dan zoeken? Ik zei zo pas al, wij ontmoeten in de evangelie verschillende blinden. Dit is niet de eerste van wie we lezen. Als je het evangelie van Marcus of van Matthäus of van Lucas leest, dan kom je ze ook tegen. Een hele bekende is natuurlijk die Bartimeus. In Markus 10, in het slot van dat hoofdstuk, wordt ons van hem verteld. Die man die daar bij Jericho langs de weg zat, ook al een bedelaar. Ja, wat moesten ze anders? Maar van die Bartimeus wordt ons verteld dat hij met kracht en met herhaling geroepen heeft. Toen hij merkte dat de Heere Jezus voorbij ging, toen heeft hij de Heere Jezus aangeroepen met een van zijn messiaanse titels, Zonen Davids, ontferm u mijner. Zonen Davids, ontferm u mijner. En toen de mensen zeiden, sst, hij luistert niet naar je. Merk je toch, hij gaat voorbij. Toen heeft hij des te meer geroepen. Er waren blinden die de Heere Jezus aanriepen. Er waren blinden die hun nood kennelijk kenden. Er waren ook blinden die niets zeiden als de Heere Jezus langskwam. Zoals deze man, van hem hoor je niks. Als Jezus daar met zijn discipelen langsloopt en als ze daar kennelijk ook een ogenblik blijven staan en als dat gesprek in zijn nabijheid gevoerd wordt, die vraag van de discipelen en het antwoord van de Heere Jezus, dan lees je van die man geen woord, dan reageert hij daar helemaal niet op en dan vraagt hij ook niet, Heere, wilt u me helpen of Zonen Davids, ontferm u mijner. Deze man dus niet, tegenstelling met Bartimeus. Hoe komt dat? Wist deze man dan niet dat de Heere Jezus helpen kon? Wat zou er nou in zijn binnenste omgegaan zijn? Als je die roep van Bartimeus hoort, dan kun je dat wel aflezen uit wat hij zegt, wat er in zijn binnenste omging. Maar bij deze man weet je het helemaal niet. Zou u het willen weten? De Heere heeft het voor ons verborgen gehouden. En als de Heere voor ons wat verborgen houdt, dan moeten wij ook niet willen weten wat dat geweest zou zijn. Als de Heere ons iets openbaart, is het wat anders. Dan moeten we het weten, dan moeten we er rekening mee houden, dan moeten we er aandacht aan schenken. Maar als God het voor ons verborgen heeft, dan moeten we er niet over fantaseren. Waar we genoeg aan moeten hebben, wat wel geopenbaard is, dat is dat de Heere Jezus deze man toch gaat helpen. Het gaat van hem uit. Het gaat niet van die blindgeborene uit, maar het gaat van Jezus uit. En dat illustreert de waarheid van een woord uit de profetie van Jesaja, als de Heere daar zegt, ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. En ik zeg er dit bij, zo gaat het eigenlijk altijd. U zegt, nee, bij Bartimeus ging het anders. Is dat zo? Ja, die riep toch. Die riep toch om ontferming en dat deed deze man niet. Ja, maar waarom deed Bartimeus dat? Ja, hij zag zijn nood. Hij had gehoord van de Heere Jezus dat de Heere Jezus blinden had genezen. En dat was in zijn leven tot de overtuiging gekomen dat hij wel eens de Messias zou kunnen zijn. En vandaar dat hij hem Zonen Davids noemt. Ja, hij geloofde dat de Heere Jezus hem helpen kon. En hij had gezien dat hij in nood verkeerde. En dat de Heere de enige was die daar uitkomst in zou geven. Maar wie had hem dan zijn nood laten zien? En wie had hem dat geloof dan gegeven? Hoe kwam het dan dat hij wel geloofde en dat er zoveel van die mensen die achter de Heere Jezus aangingen, die hele schade, dat er zoveel van die mensen niet in hem geloofden en niet hem zagen als de beloofde Messias? Hoe kwam het dan dat er zoveel in Israël aan de Heere Jezus voorbij zijn gegaan en terwijl hij het wel zag? Was dat dan niet omdat de Heere al in zijn leven begonnen was? De volgorde van Gods werken is bij Bartimeus anders dan bij deze blindgeborene. Bij Bartimeus begon de Heere met in zijn hart het geloof en de verwachting te wekken dat Jezus van Nazareth de Messias was en dat bij hem raad was voor zijn kwaal. Bij Bartimeus was de Heer door zijn Heilige Geest begonnen met het werken van het waarachtige geloof. En kwam zijn genezing van zijn blinde ogen later. En bij deze blind geborene werkt de Heer precies in omgekeerde volgorde. Is de genezing van zijn blinde ogen eerst. En komt het geloof in Jezus als de Zoon van God pas later. Maar als het erop aankomt, dan is de Heere en bij deze en bij die andere blinden en bij welk ander mensenkind dan ook altijd de eerste. Daar gaat niemand uit zichzelf enige waarde in de Heere Jezus zien. En daar gaat niemand uit zichzelf met zijn nood naar de Heere Jezus toe. En er is niemand die ooit tot God zal komen als een verloren zondaar. Of de Heere trekt hem onwederstandelijk. Hij is altijd de eerste. En hij is altijd degene die onwederstandelijk werkt. Nu, de Heere Jezus ziet zijn taak. Heeft hij ook gezegd tegen zijn discipelen, ik moet werken. En hier is werk voor hem. Hij is het licht der wereld. En dat betekent vandaag heel concreet dat hij moet gaan werken aan het licht. Gewoon aan het daglicht in de ogen van die blinden. Hij doet het op een hele wonderlijke manier. Hij spuugt op de grond. En van dat speeksel, vermengd met wat straatvuil of wat zand of wat er ook gelegen heeft, maakt hij een soort papje, slijk. En dan bukt hij zich en dan raapt hij dat slijk op en hij smeert dat op de ogen van die blinde, die lichtloze ogen. Waarom? Waarom deze merkwaardige, vreemde handeling? Men heeft gezegd, er zit genezende kracht in speeksel. Nou, of het waar is, weet ik niet. Ik betwijfel het nog, maar dat is in ieder geval de verklaring hier niet voor. Daar gaat het niet om. Wat is dan de verklaring? Dit, de Heer Jezus gebruikt een middel. En als hij een middel kiest, dan doet hij dat soeverein. Daar hoeft niemand zich mee te bemoeien. En hij heeft nu gekozen voor dit middel van slijk op de ogen van deze blinden. Dat doet de Heere soms. Als je Marcus 8 leest, daar wordt ook gesproken van de genezing van een blinde. Dan maakt de Heere Jezus geen slijk. En smeert hij dat slijk op de ogen van die blinden, maar dan gaat de Heer Jezus vlak voor hem staan en dan spuugt hij in zijn ogen. En soms gebruikt de Heer Jezus helemaal geen middel, dan alleen maar het woord. Bartimeus. Gebruikt de Heer geen slijk, gebruikt de Heer helemaal niets, dan gebruikt hij alleen zijn woord. En dan geneest hij hem met het woord. U ziet, de Heer is vrij in zijn keus. De ene keer bij die gebruikt hij dit en bij die gebruikt hij dat. En u moet er maar van leren dat u en ik in dat opzicht de Heere Jezus niets hebben voor te schrijven. En dat hij zelf bepaalt hoe hij een bepaald genezingswonder verrichten zal. En dat is in geestelijke zaken ook, als we die lijn van zo pas doortrekken over geestelijke blindheid die ons aller deel is en de genezing daarvan, dan doet de Heere dat op zijn eigen wijze. Bij de een zus, bij de ander zo. En u en ik hebben niet te zeggen tegen de Heere, Heere, bij mij moet het ook zo, want bij die deed u het zo. Helemaal niet. Wat we wel moeten bedenken, en dat is verder het enige wat ik ervan zou kunnen en durven zeggen. Doordat de Heere Jezus speeksel, zijn eigen speeksel gebruikt, schakelt hij daarmee iets van zichzelf in. Want speeksel is wel heel persoonlijk. En degene van wie dat speeksel is, is de enige die er niet vies van is. Jezus gebruikt iets dat zo van zichzelf is, zoiets eigens van hem, dat hij daarin die blinde als het ware laat voelen dat Jezus iets van zichzelf aan die man geeft. Iemand zegt, ik vind het eigenlijk maar een heel vies verhaal. En vernederend ook. En als je er goed over nadenkt, dan is dit middel eigenlijk nog meer geschikt om die man nog blinder te maken dan hem ziende te maken. Want op die blinde ogen wordt nu ook nog eens een soort bedekking gelegd. Ja, dat is ook waar. Waarom zou de Heere dat nou gedaan hebben? Hebben we enig idee waarom de Heere die man eigenlijk nog blinder maakt dan die is? Op deze manier wordt die blinde er wel heel duidelijk aan herinnerd waar zijn kwaal zit. De Heere zegt als het ware tegen die blinde, hier zit het, nietwaar? In uw ogen. Die kunnen niet zien. Jezus wijst door middel van dat slijk op zijn ogen nog eens heel nadrukkelijk waar het die man nou aan mankeert. Om in zijn ziel, want hij riep toch niet, hij vroeg de Heere Jezus toch niet, maar om in zijn ziel een vraag op te wekken. Heere, wilt u er dan wat aan doen? Om die man, die kennelijk nog geen één bewijs heeft gegeven van in Jezus te geloven of iets in Jezus te zien, om in die man toch vertrouwen in zijn hart te wekken, zodat hij de Heere Jezus zal gaan nodig krijgen. En als Jezus zo meteen een bevel geeft, die het dan ook zal gaan gehoorzamen. Wat moet er gebeuren in het hart, in het leven van deze blinde, die op dit moment nog geen één teken van geestelijk leven heeft gegeven? Er moet verwachting in zijn ziel komen. Daarom heeft de Heere Jezus eerst ook nadrukkelijk gesproken, zodat die man dat horen kon. Als antwoord op de vraag van de discipelen heeft de Heere Jezus toch gezegd, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Heb je dat goed gehoord, blinde? Er staat hier iemand die zeggen kan met goddelijk gezag, ik ben het licht der wereld. Er staat hier iemand die zegt, en hij heeft u op het oog, dat hij gekomen is om te werken, de werken Gods, om die te openbaren. En ook in uw leven, is daar nou plaats voor bij u? En om er plaats voor te maken, herinnert de Heere hem heel nadrukkelijk aan zijn blindheid. Weet het dan maar goed, dat je ogen blind zijn. Laat ik hier even stoppen, gemeente, om toch nog weer even die lijn van zo pas door te trekken. Toen ging het over onze aangeboren blindheid, onze verloren staat voor God, waar wij geen verandering in aanbrengen, maar waar alleen de Heere Jezus verandering in aanbrengt. En als hij dat doet, ja zeker, dan doet hij dat op het gebed dat hij zelf verwekt. Maar langs welke weg verwekt de Heere nou verwachting? Langs welke weg verwekt de Heere nou in het leven van die en gene hoop? Bij wie en hoe verwekt hij nou de behoefte aan hem? Is het te ver doorgevoerd als ik dat slijk wat de Heere Jezus gemaakt heeft als een beeld zie van het woord van God? Van het woord van God waarvan de Jood zegt, dat is mij een ergernis. En de Griek, dat is mij een dwaasheid. Zoals wij van dat speeksel zeggen, dat is ook een ergernis. Bah! Of een dwaasheid. Dat evangelie van het kruis van Christus, waarvan de apostel Paulus zegt, inderdaad, het is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Dat woord gebruikt de Heere. En als hij het op onze blinde ogen gaat strijken, dan doet hij dat met de bedoeling dat we er eindelijk eens een keer erg in krijgen, dat we in grote nood verkeren. Want dat woord, dat is een ontdekkend woord. Dat is een woord dat de Heere gebruikt om ons, onze armoede, onze leegheid, onze nooddruft, onze verlorenheid duidelijk voor de aandacht te stellen. Dat is een woord dat ons ontledigt. Dat is een woord dat ons beschuldigt. Dat is een woord dat van ons zegt hoe het ermee voorstaat. En daarom is het voor de Joden een ergernis. En daarom schudden de Grieken hun hoofd erover. En daarom keert elk mens van nature zich er eigenlijk van af. Je wilt er niet van horen. Je wilt er niet van weten. En om dan door een gekruisigde zaligmaker verlost te worden, daar willen we ook niet van horen. Ja, eerlijk waar, als we met het woord van God echt in aanraking komen, dan lijkt dat onze blindheid eerder te verergeren dan te genezen. En als God ons gaat ontdekken aan wie we waarlijk zijn, dan doet dat pijn. En dan onthult dat dingen die we maar liever verborgen hadden gehouden. En dan krijgt de mens smart over zijn zonde. Maar zo wekt de Heere wel verwachting. Zo laat de Heere, omdat Hij het doet. Weet u, ik zei zo pas ook met nadruk, laat dat dan het enige zijn wat we van dat speeksel van de Heere Jezus zeggen. Het is wel iets heel persoonlijks van Hem geweest. Het was niet het speeksel van een van de discipelen, maar van Jezus zelf. En zo is het woord van God ook iets van de Heere zelf. Waarin de Heere zich aan mensenkinderen meedeelt. En daar heb je geen erg in, totdat de Heere het indraagt in je hart. En hoe krijg je er dan erg in? Doordat het kracht gaat doen. Doordat het wat veroorzaakt. Doordat het uitwerking krijgt. Doordat het ons bezighoudt. Doordat het onze gedachten in beslag neemt. Doordat het ons hele denken gaat beheersen. En dat is omdat het een woord van God is. Zo persoonlijk als wat de Heere Jezus bij die blinden deed. Zo persoonlijk. Wilt u er wel aan denken dat de Heere u en mij aan dat middel gebonden heeft van het woord? Zoals hij die blinden ook aan dat middel bindt. Wij kunnen niet zeggen, Heere, we willen dat woord niet. We willen die boodschap niet, want het is ons te vernederend en het is ons niet smakelijk genoeg en het is niet naar onze smaak, het is niet naar onze verwachting, we hadden liever iets anders. Wilt u eraan denken dat de Heere zelf bepaalt welk middel hij gebruikt en hoe hij het toedient? En dat wij daaraan gebonden zijn. Laat ik eens vragen. Welk gebruik maakt u nou van Gods woord? U leest het. En hoe? Hoe vaak? Maar vooral hoe intens? Met wat voor hart? Met wat voor begeerte in uw ziel? Is het voor u echt het woord van God, waarin God zelf zich aan ons zoekt mee te delen en waarin Hij zelf onze aandacht vraagt en waarin Hij zelf naar ons hart reikt en waarin Hij zelf ons zoekt te bewegen tot het geloof? Is het dat woord dat verwachting wekt? Is het dat woord, Gods eigen woord, waardoor uw ziel bezig gehouden wordt met de werkelijke belangen? Of is het allemaal formeel wat we met de Bijbel doen en wat we met de prediking doen? Lezen we het, horen we het en vergeten we het dan weer? Gaat de Bijbel weer net zo makkelijk dicht als dat hij open ging? En wordt hij weer net zo makkelijk weggezet als wat we hem voor de dag halen? Of is het het woord wat bij ons blijft? Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. We zijn aan dat middel gebonden, gemeente. En de Heere wil het gebruik van dat middel zegenen. Wel nu, als de Heer Jezus dat voorbereidende werk een keer weer terug naar onze tekst gedaan heeft, dat slijk maken en dat slijk op de ogen van die blinden strijken, dan geeft hij de blinden een bevel. En ik moet alweer zeggen, ja, en als u het zegt, dan ben ik het helemaal met u eens, dat is ook alweer zo wonderlijk. Die man, blind, met die modder op zijn ogen, moet nu van de plek waar hij zit als bedelaar naar de vijver Siloam gaan en hij moet zich daar wassen. De vijver Siloam was een poel, een vijver zeg ik dan maar, in Jeruzalem. En het water in die vijver was afkomstig, merkwaardig is dat, het water in die vijver van Siloam was afkomstig uit een onzichtbare bron op de Tempelberg. Dat water dat kwam daar dus naartoe en verhoopte zich op in die vijver Siloam. En vandaar dat ze aan die vijver die naam gegeven hebben. Johannes verduidelijkt dat hier in die opmerking tussen haakjes, het welk overgezet wordt uitgezonden. Die naam Siloam betekent dus uitgezonden. En de Joden hebben die naam aan die vijver gegeven. Dat was ook al in het Oude Testament al, alleen wordt het daar Siloa genoemd. In Jesaja 8 komt u dat tegen. Die Joden hebben die naam aan die vijver gegeven omdat het water uitgezonden water was. Uitgezonden vanuit die bron op de Tempelberg. Nou, daar moet die man naartoe en dan moet hij zich wassen. Hoe ver dat was, weet ik niet. Maar je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat dat nou niet zo makkelijk was voor die man om, blind als hij was, met zijn stokje de weg te vinden door al die nauwe straatjes, die ongelijk lagen enzovoort, naar de vijver Siloam. En wat zal er dan gebeuren? Dat zegt de Heer Jezus er helemaal niet bij. Wordt hij daar genezen? Daar zegt de Heer Jezus geen woord over. Ga heen, was u in het badwater Siloam. Punt. Alleen maar een opdracht. En geen duidelijk uitgesproken belofte. Wat dat uit zal halen, wat dat voor uitwerking zal hebben, wat dat met zijn ogen, met zijn blindheid doen zal, daar wordt niets van gezegd. En zo stelt de Heer deze man toch wel heel erg op de proef. Die blinde kent Jezus niet. En toch moet hij zoveel vertrouwen in zijn woorden hebben, dat hij het alleen met een opdracht van de Heer Jezus aan zal durven. Zonder zelfs maar een belofte van de Heer Jezus te ontvangen. Doet hij dat? U zou toch zeggen, hij zal wel allerlei bezwaren maken. Hij zal wel tegenwerpingen hebben. Hij zal wel zeggen, wie u ook bent, maar dat is wel een hele moeilijke opdracht voor mij om hem door Jeruzalem te schuifelen en dat badwater op te zoeken. En wat moet ik daar doen? Ja, me wassen. En dan, bezwaren zou hij genoeg kunnen opnoemen. Maar nu moet blijken of hij toch door dat enkele woord van Jezus, en dan denk ik toch weer terug aan dat woord in vers 5. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En hij heeft dat gehoord. Of hij in dat woord van de Heer Jezus, dat nou niet als een speciaal, als een belofte naar hem toegekomen is, heel persoonlijk gemaakt, maar een algemene openbaring van datgene wat Jezus is en wat zijn werk zal zijn. Of hij aan dat woord van Jezus genoeg zal hebben en zal gaan en zal doen wat de Heer Jezus van hem vraagt. En het wonderlijke is, en het staat er zo eenvoudig, hij dan ging heen en wies zich. Dus, ja, toch heeft dat woord van die onbekende Jezus in zijn leven beslag gelegd. Beslag gelegd. Wat heeft de Heer Jezus nou gedaan? Heeft tot die man wat gezegd? En wat heeft hij nog meer gedaan? Hij heeft door zijn Heilige Geest bewerkt dat dat woord niet alleen zijn oren bereikte, maar ook zijn hart. En hij heeft door zijn geest, door zijn onwederstandelijke kracht, beslag gelegd op dat hart. En hij heeft die man een stuk overtuiging gegeven, waar hij zichzelf nog geen rekenschap van kan geven. En waar hij straks tegen de buren ook nog maar een heel klein beetje van kan vertellen. Maar waar die man toch door geraakt is, overtuiging dat wat Jezus zegt gedaan moet worden. En dat dat de weg naar zijn herstel is. Het licht der wereld heeft het tegen hem gezegd. En dan bij die vijver gekomen, bukte hij zich om zich te wassen. En met name natuurlijk zijn ogen te wassen. Dat slijk weg te wassen. En dan begint hij te zien. Wat hij nog nooit gezien heeft, dat ziet hij dan. Mensen. Bomen, alles om hem heen. Ik kan niet beschrijven wat dat voor een ervaring voor die man geweest moet zijn. En wat dan? Nu hij voor het eerst in zijn leven de dingen kan onderscheiden. En nu hij voor het eerst in zijn leven zijn ogen kan gebruiken. Hij zou daar wel willen blijven staan om alles goed in zich op te nemen. En al die dingen om hem heen waar hij het een en ander van gehoord had. En waar die en gene hem wel eens wat van verteld had. Om dat te bewonderen en te aanschouwen. Of wat is er nou veel in te halen? Wat heeft hij een schade opgelopen in zijn leven? Al die jaren in duisternis. Nooit wat gezien. En wat heeft hij nou veel te bekijken? Gemeente, ziet u hoe de Heere Jezus werkt? Ziet u hoe genezing ontvangen wordt in de weg van gehoorzaamheid? Want dat is zo bij die man. Hij kreeg een bevel en hij kon en hij mocht niet zeggen, Heere, dat is te veel gevraagd, dat kan ik niet. Dat gaat boven mijn macht, ik ben blind, dat weet u toch. Hoe kan ik nou naar die bron toe? En u herkent dat wel, hè? Die bezwaren maken. Als de Heer een bevel geeft, doet hij in zijn woord ook. Hij zegt tegen ons ook, ga naar dat badwater Siloam en was u. Want dat badwater Siloam, ik moet u er dat ook nog van zeggen. De Joden hebben dat die naam gegeven. Ze hebben dus die naam ontleed aan het feit dat dat water uitgezonden was. Maar daardoor hebben ze in die bron of in dat water, in die vijver Siloam, tegelijkertijd ook een symbool gezien van de Messiaanse tijd. Water uit Siloam. Ze maakten daar bij een andere gelegenheid gebruik van. U zou dat kunnen lezen in het 7e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Op het Loofhuttenfeest, aan het slot van dat feest, gingen ze water putten uit de bron van Siloa. En ze gingen dat op het tempelplein een optocht uitstorten onder leiding van de priester voor het aangezicht van de Heere. Waarom water uit Siloa? Omdat dat water was dat een symbool was van de zegeningen die gaan komen in de tijd als de Messias gekomen is. En bij die gelegenheid, nou ik toch naar Johannes 7 verwezen heb, bij die gelegenheid van die waterplenging op het Loofhuttenfeest, staat de Heer Jezus midden tussen de scharen en roept hij, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Waarbij de Heer Jezus zelf te kennen geeft wat u nou van dat water van Siloam verwacht. Als een teken van de zegeningen van het Rijk van de Messias. Dat is hier aanwezig. Want heb je nou echt dorst, kom dan naar mij. Ik ben de beloofde. Hij is, en nou gaat u het voelen, Johannes heeft dat er ook niet voor niets onder leiding van de Heilige Geest bijgeschreven. Dat zinnetje tussen haakjes, dat betekent uitgezonden. Jezus is de gezondene van de Vader. En daarom zeg ik, het wordt ook tot ons gezegd, gemeente. Ga heen naar het badwater Siloam en was u. Ga tot hem. Met de kwaal die we hebben, met de blindheid, met de duisternis, met de ellende, met de verlorenheid. Waarheen, Heere, waar dan heen? Naar de gezondene. Naar hem die van de Vader in deze wereld gekomen is. En die zich vrijwillig heeft laten zenden. En die een volkomen werk heeft gedaan. Ja, maar. Ja, maar. Wat voor taal is dat? Ja, maar. Ik ben blind en ik moet zo'n end en het is te ver en ik kom om onderweg en het lukt niet en ik heb geen geloof en het moet me gegeven worden en een mens kan zich niet bekeren en een mens kan niet geloven. Wat is dat voor taal? Ja, maar als de Heere zegt ga heen, als de Heere zegt komt herwaarts tot mij, als de Heere zegt wend u tot mij, als de Heere zegt wie in de Zoon gelooft die heeft het leven. En als wij dan zeggen, ja, maar. Taal van het ongeloof. Maar die blinde ging. Terwijl hij zoveel kon zeggen tegen de Heere. Heere, dat kan ik niet en dat komt nooit goed en al die dingen meer. Hij ging, heel eenvoudig. Hij ging en hij wies zich. En hij had niet eens een belofte. Wij hebben wel een belofte. Die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En we zeggen, ja, toch, onze tegenwerpingen. Die man ging. En in de weg van de gehoorzaamheid kreeg hij wat hij nodig had. Hij kwam ziende. En zo gebeurt het zo vaak. Er is een man met een verdorde hand in de synagoge. Hij kan zijn hand niet bewegen. Die hangt helemaal stijf, levenloos langs hem neer. Hij kan hem al jaren niet meer bewegen. De Heere kijkt die man aan en zegt, strek uw hand uit. Ja, Heere, maar dat kan toch niet? Dat kan toch niet? De dokter heeft gezegd dat ik dit of dat heb. En ik heb het zelf al zo'n maanden en jaren lang bij me. Die hand die kan ik niet bewegen. En als ik hem op wil tillen, dan moet ik het met mijn andere hand doen. Jezus zegt, strek uw hand uit. En hij strekte hem uit. Paulus op een van zijn zendingsreizen in Lystra is. Dan zit daar een man, kreupel van zijn geboorte af. Paulus sterk op hem ziende, lezen we. En ziende dat hij geloof had om gezond te worden. Hoe Paulus dat gezien heeft, dat weet ik niet. Maar de Heere gaf het hem te kennen. Zeide... Sta op en wandel. Dat kan ik niet, Paulus. Ik zit hier, ik heb nog nooit een stap kunnen lopen in mijn leven. En wat mijn ouders al geprobeerd hebben toen ik een jaar of twee, drie was, om iedere keer maar mijn voetjes te verzetten. Iedere keer viel ik weer neer. Ik ben verlamd aan mijn benen. Sta op en wandel. En de man sprong op en hij wandelde. In de weg van gehoorzaamheid. En nou vul ik het aan in de weg van geloofsgehoorzaamheid. Wordt de genezing ontvangen. En dan moeten we het afleren om tegenwerpingen te maken en uitvluchten te zoeken. Die houden voor de Heere geen stand. Maar dan doe je maar net als de vader van de maanzieke zoon. Ik geloof, Heere. Kom een ongelovigheid te hulp. Dan doe je maar net als Petrus, als de Heere zegt, steek af naar de diepte. Heere, we hebben de hele nacht gevist en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het doen. Zo alleen is er genezing voor onze zielenkwaal te wachten. Vluchten naar, en dan noem ik hem weer zo, de gezondene des vaders. In wie die volheid van genade en ontferming is. In wie al die schatten van Gods genade opgetast zijn. Uit wiens volheid we mogen ontvangen. Ook genade voor genade. Zo tot hem gaan. Zo tot die bron van zaligheid gaan. Zo tot dat badwater Siloam gaan. Zo tot de Heer Jezus vluchten. Heere, wees gij mijn borg. Wilt gij mij in mijn ongeloof en in mijn zwak geloof. Wilt gij me in mijn ellendigheid en in mijn verlorenheid helpen en redden. Ik heb vanuit het middel dat gij gegeven hebt begrepen. Dat ik in de weg van de gehoorzaamheid moet komen. Maar Heer, ik heb geen geloof van mezelf. En ik heb geen krachten. Geeft u me in mijn ellende alles wat nodig heeft. En dan zal ik het doen. Geef. Ik denk aan dat woord van Augustinus, geef wat gij gebiedt en gij zult niet te vergeefs gebieden. Om zo tot hem te gaan. En denk dan eraan, wij hebben een belofte, die blinde had dat niet. De Heere zei niet, ga heen, was u en ge zult ziende worden. Dat moest hij ondervinden in die weg, maar wij hebben wel de belofte. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wat ging die man toen doen? Ja, gemeente, ik moet aan mezelf denken en ik moet aan u denken. En vanavond hebben we weer kerk. Dus als God het geeft, dan zal ik dat stukje over die buren en dat gesprek met die buren maar laten liggen tot volgende week. Al had ik me voorgenomen om daar vanmorgen ook wat van te zeggen. Maar heel kort even één ding. Hij gaat er wel over praten, die man. En als het blijkt dat ze daar belangstelling, al was het alleen maar nieuwsgierigheid hebben wat er nou met hem gebeurd is, dan zegt hij, de mens genaamd Jezus maakte slijk en bestreek mijn ogen. En al weet hij dan de helft of nog minder dan de helft van wat er van de Heer Jezus gezegd en geopenbaard is, al weet hij nog maar een heel klein beetje en dan moet hij dan zeggen aan het eind, ik weet het niet. Hij schaamt zich er niet voor, hij komt er vooruit. Hij vertelt ervan wat God aan onze ziel gedaan heeft. Dat is ook waard om verteld te worden. Wat God in onze geestelijke blindheid gedaan heeft in de weg van zijn wondere ontferming. Het is waard om dat aan anderen te vertellen. Om ze zo ook tot jaloersheid te brengen. Niet om er wat mee te worden, want die man die heeft geen eens kans om er wat mee te worden. Als je zeggen moet, ik weet het niet, nou dan maak je niet veel indruk. Maar hij heeft van meet af gewezen een mens genaamd Jezus. En voor de rest dan laten we wat hier verder nog allemaal van te leren is maar liggen tot volgende week. Onthoud het wel, wat God aan uw ziel gedaan heeft. Dat deed hij niet opdat u dat altijd alleen maar voor uzelf zult houden. Maar komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden. Amen. Psalm 66, het 8e vers. Thank you. barmhartige, genadige God, ja, zo mogen wij u vanmorgen toch wel noemen. Als we gehoord hebben hoe gij uw barmhartigheid en heden hebt groot gemaakt aan die man die er niet eens om vroeg, maar die u wel gehoorzaamheid geleerd hebt en geloof gegeven hebt, zodat hij ging en zodat hij deed wat u hem geboden had, Heere Jezus. En wat een wonder. Dan kon die man zien. En straks kan hij geestelijk ook nog zien. Want u werkt nog verder met hem. We bidden van u, Heere, dat u diezelfde wonderen van genade in ons leven wilt verrichten. Al hebben wij dan de mogelijkheid om met onze lichamelijke ogen te kijken. En alles op ons te laten inwerken wat we om ons heen zien. En voor die zegen danken wij u, Heere. Laten we dat maar eens mogen doen in oprechtheid, dat we voor ons gezichtsvermogen echt dankbaar zijn en voor al de andere zintuigen en voor al de andere dingen die u ook in ons aardse bestaan, in ons lichamelijk bestaan geeft en laat. Het is allemaal gunst, onverdiende gunst. Maar al zijn we dan gezond wat die dingen betreft, heren, we zijn zo ziek, we zijn zo blind van nature, we zijn zo verduisterd in ons verstand. En u bent toch de enige, u Heere Jezus, die het licht der wereld zijt, u bent toch de enige die dat verandert. Bij aanvang en bij voortgang mogen we van u ontvangen dat licht waardoor we zien mogen, dat geloof. Waardoor we gaan mogen, tot u vluchten, tot de gezondene des vaders, die gezegd heeft, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Zegen uw woord, breng ons ook vanavond weer samen, om Jezus wil. Amen. De lofzang van Simeon, het tweede vers. Althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.